Geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus, onze grote koning. Iedereen van jullie kent natuurlijk wel dat verhaal van Eva, Adam en Eva in het paradijs en hoe Eva door de slang werd verleid. Wat leefden ze daar harmonisch in die paradijstuin met die talloze vruchtbomen en de Heere God die elke dag kwam wandelen samen met Adam en Eva in het paradijs. Maar dan komt daar die slang. Er zijn geen paradijsjes zonder slangen. En Eva wordt verleid om dat te doen wat de Heere God heeft verboden. En zo kregen wij mensen te maken met zonde en met dood en met gebrokenheid en met allerlei ellende. Wat zo knap is aan dit Bijbelse verhaal is dat iedereen het kan begrijpen. Kleine kinderen kunnen het begrijpen, maar tegelijkertijd is het een verhaal wat de slimste theologen in alle eeuwen heeft beziggehouden. Er zitten ook hele diepe, verstrekkende gevolgen in. Ooit kreeg ik van een pinter studentje de vraag, hoe kan dat nou eigenlijk, dat heel de mensheid in de zonde is gestort en in het ongeluk is gestort, doordat één vrouw een keer een verkeerd appeltje at? Wat een simplistisch sprookjesverhaal. En het antwoord is dan, dat het hier in Genesis om veel meer gaat. Want Adam betekent mens. En Eva betekent leven, of volgens Genesis 3, vers 20, de moeder van alle levenden. En daarmee gaat dit verhaal ook over ons. Adam en Eva staan model voor alle mannen en alle vrouwen, voor heel de mensheid. Ze worden voorgesteld als onze eerste voorouders. En de bedoeling is dat we in hun voetstappen gaan staan. Want dit verhaal gaat ook over jou en mij. Het gaat over onszelf. Hoe makkelijk wij verleid worden. Hoe makkelijk wij afdwalen van de wil van God en gaan voor nepnieuws. Hoe makkelijk we ook vervreemden van God en van elkaar. Wanneer we het hebben over Eva, dan hebben we het ook over zonde en over verleiding. Genesis 1 tot en met 3 leert ons over het begin. Genesis betekent oorsprong of begin. En in Genesis 3 gaat het erover dat wij mensen geneigd zijn om bewust ongehoorzaam te zijn aan de Heere God en zijn geboden. En die neiging die zit in ons allemaal. En dat is eigenlijk de waarschuwing van dit verhaal. Dat die neiging in ons allemaal zit en dat dat enorme consequenties heeft. Lichamelijk en fysiek, doordat er gezwoeg en pijn en frustratie en dood in de wereld is gekomen. Maar ook geestelijk, omdat we vervreemden van elkaar en vooral omdat we vervreemden van de bron van alle dingen, die Heere God zelf. Met die bril op, dus dat het ook over onszelf gaat, gaan we vandaag Genesis 3 nog eens een keer lezen. En dan moet je eerst beseffen dat wij ook vandaag nog leven in een wereld die boordevol is met verleiding. Onze westerse cultuur met name staat er bol van. Wellicht meer dan ooit in de geschiedenis. Dat is ook vaak de aanklacht van anderen, bijvoorbeeld van islamitische samenleving. Samenlevingen tegen de onze, dat er zoveel is wat mensen verleidt. Want waar mensen in vroegere tijden en in andere landen en andere werelddelen collectief leven, en het niet alleen maar gaat om jezelf, maar vooral om het gemeenschappelijke belang, gaat het in onze cultuur vooral over jezelf. Individualisme en autonomie kenmerken onze tijd en onze cultuur. Het is ieder voor zich. Je maakt zelf wel uit wat goed voor je is en wat je lekker en fijn vindt. En niemand moet je vertellen wat dat voor jou is, want dan stijgen wij gelijk. De normen van onze cultuur, dat autonome, dat individualistische materialisme, dat verzwakken onze zelfcontrole, onze controle over onszelf. En je doet dus vooral, dat is een beetje de boodschap, je doet wat je zelf wil en wat je zelf leuk vindt. En wat je zelf lekker vindt. Er komt bij dat wij leven in een enorme materialistische consumptiemaatschappij, waar iedereen als onbewust gaat voor meer en meer en meer. De reclame moedigt ons constant aan in dat spoor. Onze cultuur is een rupsje nooit genoeg. Het is nooit genoeg. En onze wereld gaat daar aan kapot. We gaan er zelf aan kapot. En we kunnen het. We zijn onmachtig om het te stoppen. We doen er ook zelf aan mee, ook als gelovigen. Want we zijn niks anders dan onze buren. En we gooien dus elke week weer onze karren vol in de supermarkt, vol aanbiedingen. En we denken, ja, doe ook maar. En koopjesdeals verleidt ons tot allerlei waardeloze impulsaankopen. En de reclames op de televisie moedigen ons constant aan. En zelfs is er tegenwoordig reclame om te gaan voor een second love. Als je uitgekeken bent op je eigen partner. Je wordt gewoon aangemoedigd in de reclame op televisie om ontrouw te zijn en je eigen levenspartner te verlaten. Een enorme vloedgolf van berichten en informatie overspoelen ons constant via de sociale media. Waardoor je nauwelijks nog de tijd hebt om dingen te verwerken. Heb je wel gehoord van FOMO, Fear of Missing Out? Een heleboel mensen zijn bang om iets te missen. Misschien heb je dat ook wel. Dat is weer zo'n tingeltje hoort, kijk, van de sociale media, ja? Dat je denkt, hé, wie zou dat zijn? Wat zou dat zijn? Ja, mooi. Dat was iemand die mijn preek al had gelezen, denk ik. Dus wij reageren op elk signaal wat we horen. En zelfs 's nachts slapen wij er slecht van. En als wij verrust hebben, dan sappen wij op televisie of we nog iets nieuws kunnen vinden. Of op Netflix en andere televisiekanalen of op internet. Kortom, verleiding is best een actueel thema, ook vandaag voor ons. Waar Adam te maken had met één boom in die paradijstuin waar ze niet van mocht eten, hebben wij te maken met een heel bos. En we zien soms door de bomen het bos niet meer. Een bos vol verlokkelijke bomen en begeerenswaardige vruchten. Dat is de wereld waarin wij leven. Een leven boordevol verleidingen, misschien nog wel meer dan bij Eva. Dan sprak ik onlangs met Marco, een sportvisser uit, ik heb hem vandaag nog niet gezien, een sportvisser uit onze gemeente, die hele nachten aan het water zit om karpers en snoeken te vangen. Je ziet die jongens soms wel, hè? Hij vertelde me dat hij momenteel achter een meerval aan zit. En een meerval is de grootste vis die in Nederland leeft. En deze meerval is meer dan 2 meter. Dat moet zo'n beest zijn. En hij heeft hem gezien en hij wil hem vangen. Dus nu al wekenlang gaat hij elke dag naar het water en dan gooit hij wat voer daarin om die vis te voeden. En op een gegeven moment, dan staat hij daar natuurlijk met een dikke haak in dat voer. En met een net. En dan gaat hij die meerval vangen. Dat beeld van die hengelaar die die vis vangt, dat is een mooi voorbeeld van hoe het werkt bij verleiding. Wij lazen er al over in Jacobus 1. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, door zijn eigen verlangen, die hem lokt en meesleept. Is die begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. Is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Zie je die vis? Het voeden van begeerte is de drijfveer achter al die zichzelf herhalende reclames. Achter het feit dat je bij de IKEA of bij Intratuin of bij de Albert Heijn eerst de hele winkel door moet voordat je bij de kassa moet. Ook als je maar één klein rotdingetje hebt. Dat vind ik altijd zo vervelend. Geef mij dan maar een winkeltje waar gewoon iemand achter de toonbank staat en die zegt wat je moet hebben. Je hoeft niet heel die winkel door. Maar waarom doen ze dat? Om je te verleiden toch nog meer te kopen. Bij de kassa liggen nog allerlei goedkope koopjes. Als je even moet wachten, dan zie je daar nog een rolletje drop. Dan denk je, nou, kan er ook nog wel bij. Niet waar? Wij worden constant gevoed met begeerte, met verlangen, met hebzucht. En denken zo ons hart te bevredigen. Terwijl hebzucht net is als het drinken van zout water. Je krijgt er alleen nog maar meer dorst van. Jacobus stelt dan heel duidelijk dat verleidingen nooit van God komen. Al is die wel de bron van alle goede dingen die ons gelukkig kunnen maken. Iedereen, zegt Jacobus, iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die ons lokt en meesleept. En wij weten ook dat niet alleen het vanuit onszelf komt, maar de duivel, dat de grote verleider, Satan, dat steeds weer aanmoedigt. Hij is de verzoeker, de verleider. Hij probeerde zelfs Jezus, de Zoon van God, te verleiden. Met valse beloften van bezit en eer en macht. En Jezus kon hem alleen maar verslaan door zich vast te houden aan de woorden van de Heere God. En dat is ook een les voor ons. Dat wij zo dicht blijven bij de Bijbel en dat in ons hart zit. Dat we ons daarmee kunnen verdedigen tegen de verleidingen. In onze tijd worden geloof en kerk en God worden allemaal gezien als iets wat achterhaald is. Wat een beetje van een vorige eeuw is, van een vorige generatie. Bijna uit de middeleeuwen. Zou die enorme vloedgolf van verleidingen er ook niet mee te maken hebben dat we dat tegenwoordig zo ervaren? Er zijn zoveel andere manieren om voorspoed en geluk te bemachtigen. Ze garanderen het bijna. Dat het geen bewuste keuze is om niet meer met God te leven, maar dat er zoveel andere dingen zijn. Je bent zo druk. En het lijkt soms alsof zondagmorgen de enige tijd is dat je nog even kunt relaxen en uitrusten. En eens rustig kunt gaan wandelen in het bos. Of dat je eindelijk eens kunt afmaken al die dingen waar je normaal gesproken niet aan toekomt. De coronatijd heeft velen van ons ook losgeweekt van vaste gewoonten en patronen. En om die weer op te bouwen in je leven, nou, dat valt niet mee. Er zijn concrete beslissingen voor nodig, wilsbeslissingen en vaste gewoontes en bewuste keuzes. Afspraken met jezelf, weerstand bieden aan verleiding en bewuste beloften maken aan jezelf, afspraken met jezelf, met je geliefden, met de Heer. Doe dat vandaag ook maar. Verzet je maar tegen die stroom van verleiding die op ons afkomt vandaag. Beloof de Heere God, Heer, elke zondagmorgen is voor u. Elke morgen, elke zondagmorgen zal ik ervoor zorgen dat ik in de kerk ben. Zal ik ervoor zorgen dat ik gericht ben op u. Dat ik gericht ben op uw volk, uw gemeente. Help me om niet af te dwalen van u. Help me om niet overspoeld te worden door al die andere dingen die op ons afkomen. Dat is een uitdaging die je vandaag meekrijgt. Maar we zouden het hebben over Genesis 3. Terug naar Genesis 3. Want er zijn ook stemmen en invloeden die ons wegtrekken van de Heere God en van zijn gemeente. We lazen in Genesis 3, helemaal aan het begin, van alle in het wild levende dieren die God de Heer had gemaakt, was de slang het sluwste. Sluw. Dat blijkt wel uit de manier waarop die slang dat gesprek met Eva begint. Hij zegt daar, is het waar? Is het wel waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? Het lijkt een onschuldig vraagje. En Eva antwoordt daar ook argeloos op. Maar ondertussen zaait die slang wel in haar hart argwaan. Een zaadje van twijfel aan de bedoelingen van de Heere God. Die vraag is niet zo onschuldig. Hij zaait daar iets van argwaan en twijfel en ontevredenheid en jaloezie. Hij verbergt heel sluw dat in een vraag, maar die vraag is niet onschuldig. En op dezelfde manier zaait de duivel vandaag nog steeds twijfel in onze harten. Door nepnieuws. En door te zeggen, die God van jullie, die verbiedt zeker alle leuke dingen. Wat is het leven met hem toch saai. Dan moet je gaan houden aan al die geboden, joh. Doe toch wat je zelf wil. Er worden geen pertinente leugens verteld. Maar de Heere God wordt wel in een verdacht daglicht gezet. Wordt verdacht gemaakt. Die God van jullie, is die er nou op uit om alles wat leuk is te verbieden? Mag je niks meer als je de Heere Jezus volgt? Wat saai. Terwijl de Heere God nou juist zijn woord en zijn geboden gegeven heeft als veilige grenzen waarbinnen wij veilig zijn, waarbinnen wij gelukkig kunnen worden. In haar antwoord corrigeert Eva de slang nog met de bewering, door te zeggen, nee hoor, van alle bomen mogen wij eten van de Heere God hoor, alleen die ene. Die boom van kennis van goed en kwaad, daar mogen we niet van eten. Als we daarvan eten, dan zullen we sterven. Natuurlijk wist de slang al lang van die ene boom. En wist hij wel dat ze mochten eten van al die andere bomen. Maar hij heeft Eva nu zover dat zij moet opkomen voor Gods waarheid. En wanneer ze dat doet, dan zet hij daar gelijk een grove leugen tegenover. Nee hoor, zegt hij, jullie zullen helemaal niet sterven als je daarvan eet. Integendeel, als je dat doet, dan word je zoals God zelf. Dan worden je ogen pas geopend. Dan zul je pas gelukkig worden. Dan word je als God zelf met kennis van goed en ook van het kwade. Hier voedt die slang opnieuw het argwaan naar de Heere God toe. Hij zet vraagtekens bij de goedheid van God. En eigenlijk brengt hij nepnieuws in de wereld. En nepnieuws, dat is nou iets waar wij ook overspoeld mee worden. Vooral nu in de tijd na corona. Er is net weer een nieuw netwerk opgezet in Amerika door de Trump-organisatie. En dat heet Social Truth, sociale waarheid. Ik las van de week ook in de Bijbel, als je weggaat bij de Jehovah-getuigen, die ook hier in Barneveld een grote kerk hebben, dan moeten ze je allemaal links laten leren, moeten ze je vermijden, want dan heb je de waarheid in de steek gelaten. Met de waarheid wordt heel groot gemaakt met hoofdletters, maar ondertussen wordt onder het mom van waarheid allerlei leugens verspreid. En zo voedt de Satan ook vandaag nog steeds het zaad van wantrouwen en van onvrede en van twijfel. Vanzelf willen uitmaken wat goed en wat fout is, los van de richtlijnen en geboden van God. En eigenlijk wil de slang daarmee zelf in de plek van de Heere God staan. En wil hij regeren in onze harten, daar waar de Heere God als onze maker alleen het recht heeft om de koning te zijn. Ik vroeg pas iemand die al tegen de 30 is, joh, we gaan weer zo'n geloofscursus doen wat richting belijdenis gaat. Waarom ga je ook niet meedoen? Waarom word je niet? Je bent al 30. Waarom word je ook niet volwassen lid van onze gemeente, zodat je kunt meebeslissen over dingen en ook zelf gekozen kunt worden voor allerlei taken? Je hebt een eigen bedrijf, je bent sterk, je bent slim. Waarom doe je dat niet? En het antwoord is, ja, wil ik wel, maar nu nog even niet. Nu nog even niet, want als ik dat doe, als ik nou belijdenis doe, ja, ik wil graag eerst nog even genieten van het leven. Nog even genieten van alle mooie en goede dingen. Als ik belijdenis doe, dan kan ik niet meer doen alles wat ik zelf wil. Dan moet ik me ook houden aan de dingen die God heeft gezegd. Dan mag ik bijvoorbeeld met mijn vrienden niet meer dronken worden. Dan mag ik op zaterdag niet zomaar voor een avondje meisje versieren. Nee, dan moet ik trouw zijn. En daar zit weer diezelfde leugen achter van de oude slang. Alles wat echt leuk is, dat mag niet van die God van jullie. Die God van jullie die is heilig en die is streng. En die maakt je eigenlijk ongelukkig. Hij gunt je geen pleziertjes. Jezus volgen, dat is saai. Er is zoveel meer buiten hem. Je wordt veel gelukkiger zonder God. Dat is de manier waarop vandaag ook nog die oude slang mensen verleidt. Eva keek naar de vruchten van de verboden boom. Wat zagen ze er toch lekker uit. Ze leken steeds aantrekkelijker. Er staat in vers 6. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid kon schenken. Door naar de leugens van de slang te luisteren, door de vruchten van de boom nog eens extra goed te bekijken, wordt ze steeds verder meegezogen. Die vruchten die lijken steeds lekkerder voor haar. Dat gebeurde ook met de vrome koning David, die al die mooie psalmen heeft gesproken. Toen hij op een onbewaakt ogenblik, op een moment dat hij niks te doen had, stiekem ging loeren naar zijn knappe buurvrouw in haar badkamer op het dak. Het gebeurt zomaar als je na je werk of na het sporten nog even wat gaat drinken met die knappe buurvrouw of collega. Buurman, begeertes nemen toe als je ze voedt. Als je altijd zit te speuren naar dingen die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Als je steeds gaat kijken naar beelden waarvan je eigenlijk wel weet dat ze fout zijn. Website waar je in feite niks te zoeken hebt. Ja, wie zal zeggen dat wij vandaag niet verleid worden? Jouwe slang, die gebruikt nog steeds dezelfde tactiek. Dit is zijn tactiek. Hij volgt verschillende fases. Eerst zoekt hij een gevoelige plek van begeerte in je hart. Hij zoekt je op een zwak moment. Hij zoekt je als je moe bent. Hij zoekt je als je boos bent. Hij zoekt je wanneer je alleen bent. Bijvoorbeeld alleen op vakantie waar je denkt, niemand ziet mij. Hij zaait in je hart twijfel over de goedheid van God en over zijn plan met je leven. Je ziet jezelf niet meer als Gods geliefde kind, maar je denkt, God ziet mij niet. Ik ben te slecht voor God. Je denkt, zo kan God het nooit bedoeld hebben. De leugen wordt voorgesteld als de waarheid. En omgekeerd, waarheid wordt voorgesteld als leugen. Nepnieuws. Ja, we worden ermee overspoeld vandaag. Wat je nu hebt, denk je dan, wat je nu hebt, Dat kan nooit Gods bedoeling zijn geweest. Ik heb het zo vaak mensen horen zeggen die willen gaan scheiden. Die zeggen dan, ja, we zijn wel getrouwd. We hebben wel een paar kindertjes gekregen samen. Maar vanaf het begin wist ik dat dit niet Gods bedoeling kon zijn. En nu zie ik het helemaal. Nu heb ik de ware liefde ontdekt. Zoals ik het nu heb, zo kan God het niet bedoeld hebben. De waarheid wordt tot leugen gemaakt. En er wordt een uitweg geboden naar snelle bevrediging. Als je toehapt, ja, dan word je bevredigd. De begeerte wordt aangewakkerd. En daarna wacht de slang geduldig tot je toehapt. Tot je hapt in dat lekkere lokhaas. En je gevangen zit en verstrikt raakt in zijn netten. Het is een soort duivelspiraal waardoor je naar onderen wordt gezogen. Weg van de Heere God en weg van Gods bedoelingen en van zijn geboden. Van nieuwsgierigheid naar behoefte en verlangen, naar verblinding, naar zonde en tenslotte naar de dood. En wat die nieuwsgierigheid voedt, dat is vaak verveling, dat is soms hebzucht, jaloezie, twijfel, boosheid. Allemaal van die donkere, duistere gevoelens die voortkomen uit ons eigen hart. De diepe wortel van verleiding zit in onszelf, komt uit onszelf. Je vergeet op zo'n moment dat je Gods kind bent, dat je gedoopt bent, dat je Gods geliefde zoon of dochter bent. Dat je zijn eigendom bent, dat hij je heeft gemaakt. De goede herder die je leven wil leiden. Je vergeet dat je tevreden mag zijn met wie je bent en met wat je hebt. Omdat de Heere God je daar gezet heeft. Dat hij je nooit verlaat, zelfs niet in moeilijke, zware tijden. En zo raken wij verblind. En zo raakte Eva verblind door de leugens van de slang. Ze stak haar hand uit. En ze at van die foute vruchten. En ze bood ook haar man aan. En impulsief deed hij ook mee. En verzette zich niet. Hij corrigeerde haar niet. Hij was net zo fout als zij, even schuldig. En toen werden inderdaad hun ogen geopend. En ze voelden zich zo schuldbewust en zo zondig, dat ze zich verstoppen voor de Heere God die met hen komt wandelen. Hoeveel van ons hebben ook niet dat gevoel tegenover de Heere God? Dat wij zondig zijn, dat we schuldbewust zijn. Dat wij het eigenlijk niet waard zijn. En dat de Heere God ons niet ziet en niet om ons geeft. En dat wij zo meegezogen worden door alle andere dingen. Dat God ons niet belangrijk kan vinden en ons niet kan gebruiken. Terwijl de Heer Jezus nou juist gekomen aan het kruis van Golgotha. En geleden heeft voor al onze zonden en ons verlost heeft. Witter dan sneeuw heeft hij ons gewassen. Terwijl hij de weg naar zijn vader heeft gebaand. Ook wij hebben moeite om ons te zien als Gods kinderen, als Gods geliefden. Net als Eva. We hebben het gehad over onze tijd en onze cultuur die bol staat van verleiding. Maar die verleiding komt nooit van buitenaf. Er is groeigroep materiaal gemaakt weer bij deze preek. Je kunt dat zelf gebruiken. Je kunt het gebruiken met een groeigroep om samen je erop te bezinnen hoe je kunt wapenen tegen verleiding. Maar de ware bron van verleiding komt niet van buitenaf. Het stimuleert het wel, maar de ware bron komt uit onszelf, komt uit ons eigen hart. Heere Jezus heeft daarover gezegd in Marcus 7. Niet wat van buitenaf komt, maakt de mens onrein. Nee, wat van binnenuit komt, uit ons eigen hart. Daaruit komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, overspel, hebzucht, afgunst, laster, hoogmoed. Nou, PowerPoint was vol. Jezus noemt nog veel meer dingen. Al die slechte dingen komen voort uit ons eigen hart. Dus als je je wil verzetten tegen verleiding en tegen verzoeking en tegen die oude slang, moet je beginnen bij jezelf. Wil je de wereld veranderen, moet je beginnen bij jezelf, bij je eigen hart. Hoe dat kan? Ja, daarover gaat ook dat gespreksmateriaal. Maar om verleidingen te weerstaan is er stilte nodig in je leven. Ga je wel eens wandelen en praten met de Heere God? Is er bezinning nodig? Gaat die Bijbel nog wel eens open, persoonlijk voor je? Dat je echt persoonlijk met God praat? Jij met God? Er zijn momenten nodig waarop je stil wordt. Momenten zoals we die nu hier hebben. en dat je luistert naar de stem van God alleen of samen met anderen. Daarom leert de Heer Jezus ons bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En vervul onze harten steeds weer met uw geest. De Heer Jezus bad zo op die avond, voordat hij zelf gekruisigd wordt. Hij bad, Heer, heilig en in uw waarheid. Uw woord is die waarheid. Dit boek behoedt ons voor de zonde. De geboden van God zijn veilige grenzen waarbinnen wij mogen leven. Zonde weerhoudt ons om dit boek te pakken en het ons eigen te maken. Met het woord van God versloeg de Heer Jezus zelf de aanvallen van de Satan. En dat staat in de Bijbel om ons vandaag de juiste weg te wijzen. De vraag is dus vandaag, waarmee jij je hart en je gedachten, je gevoelens elke dag weer voedt? Welke vrienden kies je? Bescherm je jezelf voldoende tegen verkeerde, slechte invloeden en bronnen vol verleiding? Omgang met slechte mensen en met verkeerde bronnen ondermijnen goede gewoontes in onze levens. Zit er voldoende olie in jouw lampje, zodat je geloof helder blijft branden? Vul je het bij? Ben je waakzaam? Versterk je in je hart een geestelijke verdedigingslinie, een geestelijke verdedigingswal? Dat is waarvoor we hier bij elkaar zijn. Waarvoor wij gemeente zijn, om elkaar daarin te helpen, elkaar daarin te bemoedigen. En dan is het nodig dat we elkaar vasthouden, dat we elkaar ontmoeten en dat we elkaar kennen. Vervreem niet van elkaar. Blijf straks ook bij de koffie. Praat met mensen. Maak weer banden met elkaar. Deel je leven met elkaar in groeigroepen. Door bij elkaar op de koffie te gaan. Leef mee met elkaar. In de hoogtepunten en de dieptepunten van het leven. Want gelukkig is de Heer Jezus onze koning. Onze Heer. Hij overwon de Satan en de dood en de zonde. Hij gaat door. Hij is de grote overwinnaar. En de poorten van de hel zullen nooit zijn gemeente kunnen overweldigen. Dat is zijn belofte, daar mogen we ons aan vasthouden. Dus wij hoeven niet bang te zijn. We hoeven niet bang te zijn voor de dreiging van deze tijd, voor alle verleidingen, voor alles wat op ons afkomt. Jezus is onze levende Heer. Hij kan en wil ons voor struikelen behoeden. Maar wat wij in de eerste plaats moeten doen, samen en afzonderlijk, is dicht bij hem blijven. Dan zal hij ons wassen, witter dan sneeuw. En kunnen we ook door hem gebruikt worden. Amen.